Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma. Voor we beginnen met de aflevering nog even dit. Op zaterdag 14 oktober geef ik online de workshop Doelen stellen en behalen bij ADHD. Vind je doelen stellen lastig en lukt het behalen ervan al helemaal niet zo goed? In deze vernieuwde workshop krijg je alle tools die je nodig hebt om hier beter in te worden. Tot 12 oktober ontvang je ook een leuke korting. Meer informatie en aanmelden kan op yourjoy.nl/workshop. Yourjoy is met J-O-R-J-O-Y. Dus yourjoy.nl/workshop. Tot dan! Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 47. In deze podcast doe ik een interview en wel met dokter Laura Badstra. Zij is cum laude afgestudeerd psycholoog en werkt nu als universitair hoofddocent bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onder andere onderzoek naar methoden om psychiatrische overdiagnostiek te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. Waarom ik haar gesproken heb is naar aanleiding van haar in 2017 verschenen boek ADHD, macht en misverstanden. En ik heb dit boek nu 2 keer gelezen. 1 keer gewoon en 1 keer als voorbereiding op dit interview. En ik vind het een hele verfrissende kijk op ADHD en hoe we daar naar zouden kunnen kijken. Dus op een andere manier naar kunnen leren kijken. Maar voor de luisteraar die jou niet kent en die je boek niet heeft gelezen, wie ben je en wat is jouw achtergrond?
Ik ben Laura Badstra. Ik ben... Ja, wat is mijn achtergrond? Hoe ver wil je teruggaan? maar als het gaat om opleiding en dergelijke.
Ik ben opgeleid als psycholoog.
Ja, ik ben opgeleid als psycholoog, maar ik ben gepromoveerd in de medische wetenschappen en ik werk nu bij pedagogiek.
En jij hebt na je opleiding psychologie, na je gepromoveerd zijn, hoe noem je dat? Een tijdje in de
kinderen- en jeugdpsychiatrie.
Ja, gewerkt.
Nee, dat klopt. Ik ging na mijn studie dus inderdaad eerst promotieonderzoek doen. Toen had ik een aantal jaar onderzoek gedaan en toen dacht ik, nou moet ik toch ook in de praktijk kijken hoe het er daaraan toe gaat. En toen heb ik een baan aangenomen als behandelend psycholoog bij een psychiatrische polykliniek voor kinderen.
Ja, en wat je daar zag, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het boek wat hier voor me ligt. Nou, in je boek neem je stevig stelling tegen wat eigenlijk algemeen aanvaard lijkt te zijn, dat ADHD een stoornis is en dat je een stofje in je hersenen mist en dat het in je brein zit, dat het iets niet goed is.
Ja.
En wat is jouw mening daarover? Of jouw gefundeerde mening, uiteraard?
Ja. Mijn mening daarover is dat er veel achterhaalde en eenzijdig biomedische voorlichting in de omloop is. Hè? Wat jij zelf net ook al zei. Veel mensen, veel ouders van kinderen ook, maar ook veel volwassenen die de klassificatie krijgen, die krijgen toch te horen van, het is een hersenafwijking en medicatie speelt in ieder geval een belangrijke rol in de behandeling. Terwijl onderzoeken, als je kijkt wat daaruit komt, dan zie je dat er weinig grond is om voor de toch wat eenzijdige stelling dat de problemen uit de hersenen komen. Natuurlijk heeft al ons gedrag te maken met onze hersenen. Hè? Daar wil ik niks aan afdoen. Maar de suggestie dat je iemand in de scan kunt leggen en dan de ADHD kunt zien, dat je dan echt kleinere hersenen zou zien, of minder dopamine, of minder doorbloeding. Dat is gewoon niet waar. Wat de meest recente, de beste onderzoeken aantonen, dat is dat als je hele grote groepen van mensen met en zonder ADHD gedrag of klassificatie vergelijkt, dan vind je op groepsniveau hele kleine verschillen. Die zijn statistisch significant. Maar voor het individu betekenen die helemaal niks. Dat zijn zulke kleine groepsverschillen dat je daar op individueel niveau echt niets mee kan. Dus je hebt niks aan een plaatje van de hersenen bij het stellen van de klassificatie. En dat heb je zelf ook meegemaakt, want ja. Ze hebben jou niet in de scan gelegd en gezegd van, dit bevestigt ons beeld. Nee, we hebben bij de diagnostiek van ADHD en andere TSM-stoornissen, hebben we alleen die definities, die lijstjes van criteria in, kijk, kan ik ook met een boek zwaaien.
Precies, de DSM-5.
Je kent het.
Ja.
Ja, en dan, dat is wat we hebben. En ik denk dat dat op zich niet zo erg is. Alleen, dan moeten we ons wel de hele tijd van bewust blijven. Dus het is een klassificatie, een diagnose die je krijgt op basis van gedrag of gerapporteerde problemen. En niet iets op basis van wat we zien in de hersenen of in de darmen of waar dan ook in het lijf.
Ja, het is geen test die zegt van wel zwanger, niet zwanger.
Precies. Precies. Met zo'n test kun je het hormoongehalte meten. En bij diabetes kun je het bloedsuikergehalte meten. En zoiets hebben we gewoon niet voor de klassificatie ADHD. Dus stellen dat het een hersenstoornis is, is te kort door de bocht. Hoewel ik niet wil ontkennen dat onze hersenen met gedrag te maken hebben. Maar het probleem wat we ADHD noemen, ja, dat heeft te maken met zoveel verschillende mogelijke oorzaken, dat als je het alleen terugverwijst naar de hersenen, dan zie je al die andere mogelijke factoren misschien over het hoofd. En dat is eigenlijk een van de grootste nadelen die ik vind bij het eenzijdig neerzetten van ADHD als hersenstoornis, dat we omgevingsfactoren gaan onderbelichten, omdat we denken dat we de oorzaak voor de problemen te pakken hebben.
Ja, ja jij noemt ADHD ook bewust een klassificatie en niet een diagnose. En je noemt het ook een beschrijvende term en geen verklarende. Hoe bedoel je dat?
Precies, ja. Ja, met de klassificatie ADHD zeg je eigenlijk niks anders dan het gedrag wat we hier zien, dat past in dit hokje van de DSM. Dus je hebt alleen maar een naam gegeven, een medische naam, een psychiatrische naam, aan het gedrag van een kind. Of weet je nog helemaal niks over de oorzaken of de achtergronden van de problemen die er zijn. Dus je hebt het een naam gegeven, maar dat wil nog niet zeggen dat je de oorzaak weet. En daar zie je wel vaak dingen misgaan. Want heel vaak wordt de naam ADHD gepresenteerd alsof het de oorzaak zou zijn van ADHD-gedrag. En dat is echt een misvatting. Ja, Trudy de Huy heeft altijd een hele mooie vergelijking om dat duidelijk te maken. Die zegt van, ja, als we mensen die klein van stuk zijn, hè, kort, als we die voortaan diagnosticeren met KL, korte lengte, dan kun je vervolgens niet zeggen van, en dan is die KL ook gelijk de oorzaak van het feit dat iemand niet zo lang is.
Ja, ja, precies.
Maar dat doen we bij ADHD wel.
Ja, ja, zo van, ik heb ADHD, dus.
Ja, en dat zie je op heel veel plekken. Ik zit even te kijken of ik hier dat boekje heb. Want er is ook zo'n boekje. Ja, ik ben ook zo'n rommel. Ik zie het nu even niet liggen, maar je hebt zo'n boekje. Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD.
Ja.
Dat is de titel van het boekje. En het is op zich een prima leuk boekje hoor. Maar dat is, die titel die is zo misleidend. Want dan doe je dus net alsof die jongen snel en actief is vanwege zijn ADHD. En dat is niet zo. Dat noemen we ADHD.
Ja, ja, zelf omschrijf ik het eigenlijk altijd alsof we, alsof elke eigenschap, elke karaktertrek een schuifje of een knopje is op een heel groot mengpaneel. Die je wel eens bij je theatershow ziet. Mm-hmm. En dat we met z'n allen hebben, of in ieder geval de makers van de DSM-5, die hebben afgesproken dat die schuifjes moeten boven bepaalde waarden staan. En dan noemen we het ADHD. Terwijl ze ook iets minder kunnen staan. En die staat heel ver open. En die staat veel, veel minder ver open. Maar als je 6 van de 9 schuifjes open hebt staan, dan boven bepaalde waarden, dan noemen we dat ADHD.
Ja, en er komt dan nog bij dat je die waardes dus niet objectief kunt bepalen.
Nee.
Dus of die waarde boven een bepaalde hoe iets uitkomt, ja, dat wordt toch echt bepaald door degene die het gedrag moet beoordelen. Dus dat is degene die de klassificatie stelt of nou ja, bijvoorbeeld ouders en leerkrachten die in het kader van zo'n diagnostisch traject geïnterviewd worden over het gedrag van hun kind. Ik zeg dan altijd, ja, je krijgt dan geen beschrijving van het objectieve gedrag van het kind. Nee, je krijgt een beschrijving van de perceptie van ouders en leerkrachten van het gedrag van zo'n kind. En die perceptie, die wordt door van alles beïnvloed.
Ja, ik vind hoe ADHD heet eigenlijk al de perceptie van een ander op de ADHD persoon. Zelf vind ik niet dat ik een aandacht tekort heb. Ik heb juist aandacht te veel.
Ja.
En, ik vind alles vraagt aandacht en alles is leuk en elke nieuwe impuls is zo. Ja. Ik heb helemaal geen aandachtstekort. Echt nee. Onzin. En dat, ja. En dat stoornis gaat er bij mij ook niet zo goed in trouwens.
Nee. Nou ja, kijk de laatste D van ADHD staat natuurlijk wel voor disorder.
Mm-hmm.
Dus
dan zie je wel kunnen. De D staat voor disorder, ja, voor stoornis.
Ja, als je gedrag ADHD noemt, ja, dan noem je het toch een stoornis. Dus als mensen zeggen van, ik zie het toch vooral als iets positiefs. Dan vind ik dat op zich heel mooi hoor, maar dan maak ik daar wel een kanttekening bij. Want de vraag is natuurlijk of je het dan een disorder moet noemen. Als het in wezen je niet beperkt in je functioneren, maar misschien juist versterkt.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen, die misschien geldt dat voor jou ook wel, maar er zijn heel veel mensen die een beroep vinden wat heel goed past bij die eigenschap van veel energie en actief en snel kunnen schakelen tussen allerlei verschillende dingen. Als je een beroep hebt wat erbij past, nou, dan loopt het goed met je af. Maar ja, als je gevangen zit in een beroep waarin die eigenschappen een probleem zijn, dan heb je het een stuk moeilijker. Waarmee ik maar wil zeggen, de omgeving, de context, is natuurlijk wel van belang.
Ja, het is zelfs heel heel erg van belang. Want je noemt in je boek ook dat je dat omgevingsfactoren een hele grote invloed hebben of ADHD wel of niet ontstaat. En in welke mate je daar dan last van krijgt. En denk je dan dat hoe wij onze maatschappij hebben ingericht, dat dan ook een hele grote oorzaak is van zoveel nieuwe diagnoses eigenlijk?
Ja, dat denk ik zeker, zeker. Nou, bij kinderen denk ik dat bijvoorbeeld de enorme druk op het onderwijs een hele grote rol speelt. Als je ziet wat we van leerkrachten vragen, hè, het managen van hele grote klassen en al die administratie erbij en al die ouders tevreden moeten houden. Ik denk dat dat een factor van enorm belang is. Nou, we weten ook bijvoorbeeld dat armoede een factor van belang is. Dus kinderen die opgroeien in arme gezinnen, die hebben een twee keer zo grote kans om een diagnose en behandeling voor ADHD te krijgen.
Mm-hmm.
En ik denk, ja, je ziet nu een flinke toename onder volwassenen, hè, van deze diagnose en ook het medicijngebruik. En ik denk dat dat ook wel iets zegt over de druk op ons allemaal. Dus we leven natuurlijk in een enorme prestatiemaatschappij. En we maken overal wedstrijdjes van. En om een beetje mee te kunnen doen, moet je toch al gauw bij de bovengemiddelde groep horen.
Ja.
En als mensen dat niet lukt, als ze vastlopen, om wat voor reden dan ook, ja, dan zoeken ze hulp natuurlijk. Nou ja, en dan kan misschien zo'n klassificatie en medicatie helpen, maar ik vraag me toch af of je niet ook moet kijken naar die maatschappelijke factoren.
Ja.
En de vraag moet stellen van waarom lopen steeds meer mensen vast? Waarom hebben steeds meer mensen last van rusteloosheid?
Ja, en ook burn-out is bijna volksziekte nummer 1.
Ja, ja. En ja, heel veel van die problematiek die overlapt ook, hè? Want als je opgebrand bent, als je ja, lange tijd te veel van jezelf gevraagd hebt, wat krijg je dan? Concentratieproblemen, rusteloosheid. Dus ik denk dat soms, afhankelijk van welke klinicus je treft, ik denk dat daar soms ook wel het label ADHD op geplakt wordt. En dan gaan ze wel vragen naar hoe was je vroeger als kind. En zeggen ze van, nou ja, deze problematiek is er je hele leven al.
Ja.
Maar nou ja, ten eerste heeft onderzoek wel uitgewezen dat dat soort retrospectieve diagnostiek niet echt betrouwbaar is. Dus hoe je terugkijkt op je jeugd wordt heel erg bepaald en gekleurd door jouw blik van nu. En daarnaast kun je je dat natuurlijk ook voorstellen dat heel veel mensen, als je die vraagt van, nou, hoe was jij als kind, die zullen zeggen van, nou ja, ik had wel veel energie en
ja. Gelukkig om lekker in bomen.
Ja, ja, precies, ja. Dus, ja. Nou ja, ik denk dat dat een van de problemen is van de klassificatie ADHD en dat zie je trouwens ook bij onderzoek bij volwassenen. Dan zie je dat ADHD eigenlijk altijd overlapt met andere stoornissen.
Dus ja, je hebt eigenlijk altijd zelfs over 80-90% overlapping met
ja.
Stoornissen als depressie en angststoornissen en bipolaire stoornis, angst en verslavingen.
Ja, en dat vind ik zelf helemaal niet zo gek. Want ja, als je ergens last van hebt, dan heb je ook al snel natuurlijk rusteloosheid en concentratieproblemen. Dus ik denk dat die klassificatie ADHD wat dat betreft ook niet zo heel veel zegt. Het is heel aspecifiek.
Ja, ja je zegt dat soort stoornissen eigenlijk de klassificatie ADHD overbodig maakt in een heel groot deel van de gevallen. En dat ADHD niet de oorzaak is van die andere stoornissen.
Nou ja, in een enkel geval kan het natuurlijk wel zo zijn dat het allemaal ontstaat met die rusteloosheid en dat kan het pad zijn, maar het kan ook net zo goed in een aantal gevallen andersom zijn. Ja. Ik vind het helemaal niet gek dat als jij verslaafd bent aan alcohol, ik noem maar wat, ja, logisch dat je dan de volgende dag, als je veel gedronken hebt, dat je concentratieproblemen hebt. En soms zal het natuurlijk zo zijn dat het andersom loopt en meestal zal het een beetje van beide zijn, denk ik dan.
Ja, dat is nooit. Ja, je kan het ook niet op die manier onderzoeken, natuurlijk. Je kan niet die dingen geïsoleerd onderzoeken.
Nee, precies. Precies. En dat zou je in zo'n diagnostisch traject natuurlijk wel kunnen doen. Je kunt je alleen afvragen van ja, wat moet je ermee? Hè? Je kunt een naam geven aan dat gedrag en dat doen we ook veelvuldig, vaak ook voor de zorgverzekeraar.
Mm-hmm.
Maar daar is het ook wel goed voor. Want zonder klassificatie kun je bij volwassenen nog steeds geen hulp bieden. En natuurlijk wil je die mensen die vastlopen hulp bieden. Daar ben ik zelf ook helemaal voor. Maar vervolgens hangen we wel erg veel op aan die naam ADHD. Terwijl het dus echt alleen maar een naam is. En geen verklaring, geen... Het zegt verder heel weinig, behalve dan deze problematiek past in dit vakje van de DSM.
Ja, ja, want je hebt in je boek over 6 misverstanden van ADHD. De eerste is van je wordt met ADHD geboren. Dat is eigenlijk ook wat ik dacht, van het zit in je DNA. Dus daar word je mee geboren. Maar jij legt uit waarom het een misverstand is.
Ja, je kan natuurlijk in aanleg... Je kan wel in aanleg dit in je hebben, maar dit is ook weer iets wat je heel veel tegenkomt in voorlichting. Dat er staat van ADHD is voor 60, 70, 80%, 90% erfelijk, wordt er dan gezegd. Nou, en daar valt heel veel op af te dingen, want de onderzoeken waar die hoge percentages uitkomen, dat zijn vaak tweelingonderzoeken, die kunnen helemaal niet goed de invloed van genen onderscheiden van de invloed van omgeving. En we hebben ook een type studies die kan dat wel. Dat zijn de moleculaire genstudies. En die vinden vele lagere schattingen van erfelijkheid. Dus die komen tot misschien een paar procenten. Het is niet zo dat we genen kunnen aanwijzen en kunnen zeggen van, nou, mensen met dit genenprofiel hebben ADHD. Dat is niet waar, waarmee ik niet wil ontkennen dat er een erfelijke component in zit. Alleen ik denk dat die misschien minder groot is dan we doorgaans aannemen. En ik denk ook dat het nadeel ervan is, als je tegen mensen zegt van, ja, het is erfelijk, het is chronisch, het zit in je hersenen. Nou ja, wat ik net ook zei, dat je dan omgevingsfactoren misschien onderbelicht. Dat je daar niet meer veel aandacht voor hebt.
Ja, want als jij als volwassene last hebt van ADHD-kenmerken, dan is het natuurlijk dezelfde omgeving als waarin jouw kind ook opgroeit.
Ja.
En dan lijkt mij de kans sowieso inderdaad ook wel groter dat het kind dan inderdaad last heeft van diezelfde omgevingsfactoren, dat zo zou kunnen zijn.
Ja, daar spelen natuurlijk een heleboel factoren een rol. Zoals die factor die ik net noemde, hè, armoede en achterstand. Als je uit een arm milieu komt, dan is je kans gewoon groter op allerlei psychiatrische en lichamelijke problematiek. Dat weten we. Dat knalt uit onderzoek. Dat zijn behoorlijk sterke verbanden. En inderdaad, die ouders en kinderen zitten natuurlijk doorgaans in hetzelfde milieu.
Ja.
Maar ook wat directer. Kinderen die doen vaak niet wat hun ouders zeggen, maar die doen vaak wat hun ouders doen. Dus die vertonen veel kopieergedrag.
Helaas wel, ja.
Nou ja, ik weet niet of dat helaas is.
Nou, ik zou het soms wel handig vinden als ze gewoon niet zouden doen wat ik zeg.
Ja, ja. Nee, maar om een voorbeeld te geven van of het jammer is, zeg maar, dat kinderen in dit geval hun ouders imiteren. Ik sprak laatst een vader die zei van, ja, ik ben ADHD-achtig en mijn dochter is ook ADHD-achtig. En dat pakt soms heel goed uit, want soms dan hebben we zo'n lol met elkaar en dan dansen we door de kamer en dan zijn we zo gevat en die grapjes zijn zo leuk. En mijn vrouw die zit erbij en die denkt, oh, hier zit twee van die idioten. Maar ik zei tegen die man van, het is eigenlijk best wel gek dat we dan het kind en de vader als gestoord labelen en die moeder niet. Want je zou ook kunnen zeggen, stel je voor dat de norm was dat je dansend door het leven gaat.
Ja.
Dan zou je ook kunnen zeggen van, misschien moeten we die moeder maar eens classificeren. Dat zuurtje die niet meedanst en die niet mee kan komen met dat snelle denken.
Dat denken, ja.
Dat enthousiasme. Dus het zegt ook heel veel over de normen in onze cultuur, in onze maatschappij. En ik pleit er dan ook altijd voor om te blijven kijken naar die normen. Zijn die niet te streng? Moeten we met z'n allen niet wat toleranter worden? En ook de leuke kanten van druk en energiek zien.
Ja, dat zijn natuurlijk ook in organisatiepsychologie hebben we het vaak over de kernkwadranten. Dat je een kracht hebt en daar tegenover staat dan je valkuil. En ik denk dat bij ADHD precies hetzelfde is. Dat als voordeel van impulsief zijn kun je ook zeggen dat je snel beslissingen kunt maken. Ja. Of dat je heel creatief bent in oplossingen bedenken. En als valkuil dan inderdaad juist weer dat je er niet over nadenkt.
Dat is wel grappig dat je nu die kernkwadranten noemt. Want ik heb net een tweedaagse cursus daarover achter de rug. Omdat we het willen gaan toepassen om mensen te laten nadenken inderdaad over gedrag wat hun irriteert, hè, hun allergie. Ja. En welke uitdaging daar misschien voor hunzelf achter zit. En dat je mensen, volwassenen, dus veel meer laat nadenken over... Ja, het feit dat ik last heb van drukke kinderen, wat zegt dat eigenlijk over mij?
Ja.
In plaats van dat ze het houden bij, er is wat met dat kind.
Ja. Dat je het buiten jezelf plaatst.
Ja, ja.
Ja, dat is zeker een hele interessante ook, dat je dat daar op die manier naar kijkt.
Nou ja, ik dacht het is misschien een leuk model om mensen wat meer bewust te maken van... Dat stoornissen gebeuren eigenlijk altijd in de interactie.
Ja.
Je hebt alleen maar een stoornis als de andere in interactie met de ander. Nou ja, heel soms natuurlijk ook wel met jezelf. Maar bij ADHD is het toch meestal zo dat mensen vastlopen in hun sociale leven, in hun werkende leven.
Ja. Ja, als ik in mijn eentje op een bergtop zit te mediteren, heb ik nergens last van.
Nee.
Ik ben hartstikke verlicht. Maar,
ja, precies.
Maar het is inderdaad in de interactie met de anderen dat de uitdaging zit.
Ja, nou ja, ik zou me ook voor kunnen stellen. Stel, je hebt hele zware concentratieproblemen en je wil heel graag een boek lezen, maar het lukt maar niet. Zoiets bedenk ik me dan.
Mm-hmm.
Dat is misschien best vervelend. En dat is dan ook iets waar je in je eentje last van hebt.
Dat is zeker iets waar je in je eentje last van hebt. Maar ik denk ook dat dan ook wel weer heel erg afhangt van de omgeving. Dat je dan toch inderdaad altijd een telefoon hebt die leuker is qua afleiding. En dat je dan, dus ik denk dat je dat ook niet geïsoleerd kan zien van je omgeving. Dat als je in je eentje relaxed op die bergtop zit en er is voor de rest helemaal niks. Ja. Denk dat het je prima lukt om een boek te lezen.
Ja.
Vaak. Als het je interesseert. Als het een interessant onderwerp is in ieder geval. Ja, het tweede misverstand wat je noemt is een tekort aan stofje in je hersenen. Dus de dopamine en noradrenaline. En dat is ook waar de ADHD-medicatie op werkt. Die claimt dat het dan aan te vullen. Terwijl dat is inderdaad ook biologisch niet aantoonbaar is gemaakt dat tekort er is.
Nee, klopt. Dat is natuurlijk een hele gekke hypothese ook al. Hè? Want we weten inderdaad dat die ADHD-medicatie die werkt in op de dopamine. Dus die zorgt er inderdaad voor dat er wat meer dopamine vrijkomt. En de meeste mensen gaan zich dan beter concentreren, beter focussen. En vervolgens wordt dat omgedraaid zo van, nou, omdat die medicatie werkt, zal er wel in het begin een tekort zijn geweest aan dat stofje dopamine. Nou, en dan zeg ik altijd, volgens mij ook in mijn boek, van als een verlegen iemand na een paar glazen alcohol ineens geen verlegenheidsprobleem meer heeft, zeggen we dan van, dan had diegene zeker voor die glazen jenever een alcoholtekort in zijn bloed.
Ja.
Je kunt het niet omdraaien.
Nee.
Als een aspirine helpt tegen hoofdpijn, dan kun je van tevoren niet zeggen, dan had ik een tekort aan aspirine in mijn bloed.
Ja.
Dus het is een hele vreemde omkering van zaken, maar wel een model wat natuurlijk enorm aanspreekt.
Ja.
En wat ik ook, gelukkig steeds minder, maar wat ik toen ik zelf nog in de psychiatrie werkte veel tegenkwam, waar de voorlichting die de ouders daarop kregen, dat was dat er een vergelijking werd gemaakt met diabetes. Dat er werd gezegd van, een kind met diabetes geef je toch ook insuline om het tekort aan te vullen. Dus je moet een kind met ADHD Ritalin geven om dat tekort aan dopamine aan te vullen. En dat is natuurlijk een vreselijk misleidende vergelijking. Want bij diabetes is er inderdaad een tekort aan een stofje. En als
aantoonbaar.
Aantoonbaar. En bij ADHD is dat niet aan de hand. ADHD is geen oorzaak, zoals diabetes dat wel is, maar het is een naam.
Ja, ik heb dus zelf, ook wel medicatie geprobeerd, vond het helemaal niks. Dus ik heb na een half jaar ook gezegd van laat maar. Nee, het idee van een tekort aan dopamine, dat is leuk, maar dat verklaart dan weer niets. Bijvoorbeeld dan de hyperfocus. Dat je op sommige momenten juist wel heel erg gefocust kan werken. En dan lukt het je kennelijk wel om genoeg dopamine aan te maken en genoeg noradrenaline aan te maken. Mm-hmm. Dus ik heb daar zelf ook altijd wel een discrepantie in gevoeld van hoe kan dat dan?
Ja, ik denk, Ik denk eerlijk gezegd dat Ritalin is gewoon een pil. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ze een juiste toepassing ervoor hadden. Hè?
Ja, een beetje per ongeluk gegaan.
Ja, het werd in het begin ingezet om rusteloze bejaarden inactieve bejaarden wat actiever te krijgen. Dus dat was de eerste toepassing. En daar is pas later hebben ze uitgevonden van, drukke kindertjes die worden er ook wat kalmer van op de korte termijn. Maar ik denk dat het bij Ritalin zo is, dat het op ons allemaal een effect heeft. En op veel van ons inderdaad een effect dat het ons wat alerter maakt. Dat we ons beter kunnen concentreren. Net zoals koffie.
Ja.
Maar bij koffie, dat is ook een stofje waar iedereen verschillend op reageert. De een wordt trillerig en beroerd. De ander die drinkt sloten koffie en merkt helemaal niks.
Je kan nog prima slapen 's avonds.
Precies. En alles daartussenin. En nou ja, ik denk dat het bij Ritalin ook zo is. De klassificatie ADHD, en dat zeggen de schrijvers van de DSM trouwens ook. Zo'n klassificatie voorspelt niet welke behandeling eraan zal slaan. En dat is ook iets wat wel vaak wordt gesuggereerd. Van we moeten weten wat het is, want als het ADHD is, dan moet er Ritalin in. En als het depressie is, een antidepressivum. En als het psychose is, een antipsychoticum. Maar dat is echt een misvatting, want die namen die gegeven worden aan de problematiek, die voorspellen eigenlijk nauwelijks welke pil of andere behandeling aan zal slaan.
Ja.
Je moet toch bij ieder individu weer uitproberen, ook met medicatie als het echt nodig is, van waar reageert iemand goed op en waar reageert iemand niet goed op.
Ja, en er wordt ook bij mijn diagnose in ieder geval wel dat ik aan de medicatie begon, dat het maar voor een jaar of twee zou werken en daarna niet meer. Terwijl ik ook mensen ken die het al 15 jaar slikken, gebruiken.
Ja, het is natuurlijk, dat zijn ook weer uitkomsten op in groepen. Hè? Dus gemiddeld genomen moet je ervan uitgaan dat bij de meeste mensen het niet heel langdurig zal werken. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en er zijn mensen die gewoon echt niet zonder kunnen. En daar hun leven lang baat bij hebben.
Ja.
Kijk, ik vind het probleem ook niet zozeer dat sommige mensen kiezen voor medicatie. En zeker volwassenen. Dan denk ik, die keuze...
Mag je zelf beslissen?
Ja, dat moet ieder voor zichzelf maken. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. Maar wat mij ontzettend stoort en ook zorgen baart, dat is die misleidende voorlichting. Dus dat mensen van alles beloofd wordt en dat er net gedaan wordt alsof levenslange problemen nu ineens verklaard zijn. Nou, dat is gewoon niet wat een ADHD-classificatie biedt. En ook niet wat medicatie in de meeste gevallen kan waarmaken. Dus dat moet je mensen ook niet wijsmaken.
Nee, medicatie is ook zeker geen quick fix voor de problemen die je ervaart.
Nee.
Er is geen quick fix.
Nee, en dat is natuurlijk, dat heb ik heel erg gemerkt toen ik... publiekelijk ging met mijn kritiek op de hoeveelheid medicatie die voorgeschreven werd. Ik zei inderdaad van, het helpt even, maar het gaat niet alle problemen oplossen. En nog wat misverstanden haalde ik weg. En ik had er niks voor in de plaats.
Nee.
Want we hebben namelijk nog niks.
Niks.
Ook ouderbegeleiding en leerkrachtbegeleiding, waar ik zelf meer voor ben bij kinderen. Ja, daarvan weten we ook dat het op de korte termijn helpt, maar op de langere termijn doet dat ook geen wonderen. En neurofeedback ook niet, en rare diëten ook niet. Dus we hebben gewoon nog niet zoveel. En ik vind dat we dat gewoon eerlijk moeten zeggen. En dat we moeten ophouden met mensen wijsmaken van, nou, nu hebben we toch weer wat nieuws en dit is de behandeling voor de problemen die er zijn. Dan komt er weer iemand die visolie predikt. Of,
ja.
En ik vind dat altijd zorgelijk, want je geeft mensen hoop. En op zich, hoop geven is goed als er ook iets van terecht komt. Maar als het alleen maar leidt tot nieuwe teleurstellingen... Ja, dan vind ik dat we beter eerlijk kunnen zijn.
Ja, dus ik coach ADHD-vrouwen en ik zeg ook altijd, er is niet één oplossing. Het is niet alleen dat als je gaat mediteren, dat je dan opeens... of als je alleen dit doet, of als je alleen dit doet. Het is een combinatie van. Je krijgt een hele toolbox aan gereedschap en die moet voor jou de goede combinatie zien te vinden.
Ja.
Die voor jou werkt.
Precies, zo zou ik dat ook graag willen communiceren. De een die heeft echt baat bij meditatie, de ander heeft echt baat bij een bepaald streng dieet en weer een ander heeft baat bij enorm veel sporten. En volgens mij het beste wat je kunt doen is samen op zoek gaan naar wat helpt jou?
Wat werkt wel?
En niet zeggen van ik heb hier een behandeling en die gaat het prima doen. Maar je moet echt samen met iemand uitzoeken van hoe kunnen we het voor jou zo goed mogelijk inrichten. Ook het hele leven, hè?
Precies, met de omgevingsfactoren erbij.
Ja, heb je een baan die bij je past? Heb je een partner die bij je past? Kun je bepaalde dingen anders inrichten? Zou het verstandig zijn om dat te doen?
Precies dat. Misverstand nummer 3. De hersenen van kinderen met ADHD zien er anders uit. Die hebben we net al even kort besproken. Dat inderdaad op groepsniveau er wel verschillen zijn. Maar op individueel niveau kan je er helemaal niets over zeggen.
Vertellen we dat wel aan kinderen. Dat vind ik. Hè? Wij hebben dat onderzoek gedaan naar kinderboeken in Nederland over ADHD. En dan zien we gewoon dat kinderen vaak verteld wordt van het is een hersenstoornis. Dus daar groeien ze mee op. En niemand weet wat dat met hun doet.
Nee, dat je een kind eigenlijk al apart neerzet van jij bent gestoord. Als kind al, ja.
Ja, met zo'n klassificatie en zeker met die voorlichting van de klassificatie als hersenstoornis, maak je het kind eigenlijk eigenaar van de problemen die er zijn.
Ja.
En dat vind ik niet alleen onterecht, want er spelen altijd meerdere factoren een rol. Maar ik maak me ook zorgen over wat het met die kinderen doet.
Als ik kijk naar de vrouwen die ik help, de mensen die wel een diagnose hadden als kind en zowel niet als die diagnose, dat ze allebei toch eigenlijk altijd het gevoel hebben gehad dat ze anders waren dan andere kinderen. Of er nou wel of geen diagnose was, omdat ze altijd gecorrigeerd werden op hun gedrag. Omdat het gedrag niet volgens de norm was. En dat dat iets met een kind doet, dat is wel echt overduidelijk.
Ja, en ik vind dus dat, en daar valt ontzettend veel winst mee te behalen, denk ik. Ik vind dus dat we de omgeving moeten leren van deze kinderen om op een vriendelijkere manier te corrigeren of nog beter om probleemgedrag zoveel mogelijk te voorkomen.
Ja.
Daar zijn echt handvatten voor te geven en die worden nog lang niet optimaal ingezet in het onderwijs en in thuissituaties. Dus ik kan me voorstellen dat kinderen zich anders gaan voelen als ze de hele tijd maar op hun donder krijgen. Terwijl, en ik vind het dan ook zo sneu, ik denk dan van, nou je bent een kind, je hebt heel veel energie. En dan moet je de hele dag op die schoolbankje zitten, 6 uur lang. Ja. Dan krijg je donder als je wiebelt op je stoel, want dat mag dan zelfs ook nog niet.
Nee.
Nou, dan moeten we echt gaan kijken naar wat vragen we van die kinderen en ze niet ook nog tot probleemeigenaar maken.
Ja, dat schreef je ook in je boek, dat de problemen met kinderen pas omschreven worden vanaf ongeveer 1900. En dat dat ook precies is waar ons schoolse systeem begonnen is.
Ja.
Dus dat daar misschien inderdaad ook wel iets in zit, dat school geen natuurlijke habitat is voor kinderen.
Precies, mijn vermoeden is, maar ja, we kunnen het niet uittesten, maar mijn vermoeden is dat als er geen scholen waren, dat er ook geen ADHD was.
Ja.
Want dan was namelijk die rusteloosheid en die concentratiemoeilijkheden, dat waren dan geen problemen. Als we nog steeds de hele dag rond konden rennen, zeg maar.
Ja, precies zoals in de oertijd, dat omschrijf je ook kort in je boek. Dat in de oertijd de specifieke ADHD-kenmerken misschien juist wel een kracht waren in plaats van een beperking, in plaats van een stoornis.
Ja, ja. En hier zitten we toch in een hele theoretische maatschappij. We leven toch in een kenniseconomie. En als je wat wil bereiken, dan moet je papiertjes hebben. En die papiertjes die haal je op school.
Ja.
Dat schoolse, dat is enorm belangrijk voor jouw succes in het leven. En natuurlijk zijn er mensen die kunnen daar mooi omheen bewegen. Maar ja, dat lukt niet iedereen. Dus als je in dat veel eisende schoolse systeem niet goed functioneert, dan ben je gewoon in het nadeel in onze maatschappij.
Ja, terwijl met exact dezelfde eigenschappen je in een andere tijd juist wel voordeel behaalde. En dat is in de evolutie natuurlijk nog helemaal niet zo heel erg lang geleden.
Precies, ja.
Ja, ik bedacht me laatst zelfs dat zelfs in de Renaissance ADHD'ers misschien wel meer op hun plek waren, omdat er toen juist de focus werd gelegd op zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende onderwerpen, zoals Leonardo da Vinci deed, ja. Die achteraf ook wel met ADHD bestempeld wordt.
Ja, nou ja, veel van die beroemdheden,
ja.
Hè?
Ja. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, en dan zie je dus ook maar weer in een economie die we nu, of in de maatschappij die we nu hebben, waarin je juist geacht wordt heel erg een specialist te zijn.
Ja.
En mensen die wat meer kennis in de breedte hebben, daar dan ook weer buiten vallen.
Ja, dat vind ik ook een aardige theorie. We kunnen hem niet zo makkelijk onderzoeken, maar...
Nee. Dat is een beetje het nadeel van de meeste theorieën.
Ja, maar alleen al het wat breder kijken dan onze huidige cultuur en onze huidige eisenpakket in deze samenleving en onze huidige DSM. En dat helpt denk ik al heel erg, dat je voortdurend het in een wat bredere context probeert te bekijken.
Ja, in je boek, en daar schrok ik dus heel erg van, is dat inderdaad dat homoseksualiteit tot 1973 ook nog in de DSM heeft gestaan.
Ja.
Dus dat het helemaal dat het staan van iets in de DSM helemaal niet betekent dat er geen voortschrijdend inzicht bestaat over of het er wel in thuis hoort.
Nee, maar dat is wel grappig dat je dat noemt, want dat is wel een belangrijk punt. Kijk, het opnemen van nieuwe stoornissen in de DSM, dat is vaak niet zo moeilijk. Je beschrijft een nieuwe definitie, je brengt hem onder de aandacht, mensen herkennen zich erin. Dus dat gaat vaak vrij snel. Maar het terugdraaien van zo'n categorie, dat is vaak ontzettend moeilijk. Dat zien we nu bij autisme. Dat met de laatste DSM in 2013 is de categorie PDD-NOS afgeschaft. Hè? Mm-hmm. Dat is een hele lichte vorm eigenlijk van autisme en nou ja, eigenlijk ook een soort restcategorie. Dus niet zo bruikbaar. Nou ja, mensen die die klassificatie ooit hebben gekregen en die niet in de nieuwe diagnostische criteria vallen of passen, ja, die vallen nu buiten de boot.
Ja, qua hulpverlening bedoel je dan?
Ja, ja.
Ja, dat is ook iets wat je noemt, is dat jij hebt het over de steps. Wil ik het even opschrijven?
De step
diagnosis, ja. Je noemt een aantal stappen voordat je eigenlijk een diagnose stelt, waarin je al de hulp kunt krijgen zonder het, nou, eigenlijk bijna het stigmatiserende label. En de medicatie nodig te hebben. Zodat je wel al de hulp krijgt voor het stempel.
Ja, precies. Ja. Je kunt, je hebt eigenlijk voor hulp geven, voor therapie, maakt het niet zoveel uit wat voor naam je aan de problematiek geeft, behalve dan voor de zorgverzekering. Maar in principe maakt het niet zoveel uit. Waar je in therapie natuurlijk altijd naar op zoek bent, is naar... Nou, de functie van gedragingen bijvoorbeeld. Of wat erachter zit, de problemen die erachter zitten. Bijvoorbeeld bij depressie, voordat je iets depressie noemt, zou je in mijn optiek altijd moeten kijken naar, is dit niet eigenlijk een signaal, hè, dat je je nu zo voelt? Is dat niet eigenlijk een signaal dat je je leven anders in moet richten?
Ja.
En zo kun je er ook naar kijken. Van, laten we eerst eens kijken wat we kunnen gaan doen. Hè. Bij kinderen gaat het dan vooral om kijken naar van, wat zegt het kind eigenlijk met dit gedrag dat wij als lastig ervaren? Wat zit erachter? Want meestal probeert een kind er toch iets mee duidelijk te maken. Meestal heeft gedrag een functie. En dat kan bij volwassenen ook gelden. Maar met volwassenen kun je natuurlijk ook gaan nadenken over, nou ja, wat ik zei van, wat zegt dit dat jij nu op deze manier vastloopt? En welke mogelijkheden in jouw omgeving zijn er om hier iets aan te doen? Of in jouzelf? En daar heb je helemaal nog niet zo'n beschrijvende naam voor nodig.
Nee, nee. Ja, dat is inderdaad alleen erg jammer dat de zorgverzekering dat wel wil hebben voordat je de hulp krijgt.
Ja, dat is echt, wat mij betreft, dat houdt het natuurlijk enorm in stand. Want je maakt daarmee die DSM-categorieën van enorm belang. Als je de vergoeding van hulp daarop baseert.
Ja. Ja, en als je dat doet, dan kom je natuurlijk ook in de hulpverlening terecht, waar dan inderdaad weer die protocollen horen van de ADHD, dus dit is dus een hele lijst uitgerold, dus dit gaan we doen, dus dit helpt.
Ja.
Terwijl in de praktijk blijkt dat de one size does not fit all.
Precies, en kan het juist zorgen voor oogkleppen. Met het protocolaire werken, wat toen in ieder geval op de polykliniek waar ik werkte heel veel gebeurde, dan was de diagnose autisme of ADHD en dan... Nou ja, dan was er een protocol oude training van 12 zittingen. En dan moest je precies dat en dat en dat behandelen. En dat was totaal niet aansluitend op de mensen die je tegenover je had.
Nee.
Maar ja, daar zitten dan veel beginnende hulpverleners, orthopedagogen of psychologen die net afgestudeerd zijn. En die gaan maar aan de slag met zo'n protocol. Maar ja, je kunt je afvragen wat dat voor zin heeft.
Ja, die weten ook niet beter natuurlijk dan dat het zou moeten werken.
Nee, en het doet natuurlijk ook wel iets. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik denk dat je uit behandeling veel meer kunt halen als je het meer aansluit op degene die je voor je hebt.
Ja, meer luistert en meer persoonlijk kijkt naar wat kunnen we veranderen.
Ja, ja. En dat protocolaire werken, het kan een mooi houvast zijn, maar... Het leidt natuurlijk de aandacht af van de persoon die je voor je hebt. Want dan is het protocol leidend en niet degene die, waar het om gaat eigenlijk.
Ja, dat is ook wel weer een schrijnend voorbeeld van dat programma van Tycho Gernands vorig jaar, anderhalf jaar terug. Die dan een jongen met geloof ik 25 diagnoses die nog steeds niet de hulp kreeg die hij nodig had.
Ja,
die viel eigenlijk overal buiten.
Dat soort verhalen hoor ik aan de lopende band.
Aan de lopende band. Echt schrijnend.
Ja, en ook wat is dat aan kosten voor de samenleving?
Ook.
Ja, als je ervan uitgaat dat 1 uur diagnostiek ongeveer 100 euro kost. Nou, als iemand dan 15 diagnoses heeft gekregen, die allemaal, wat zullen we zeggen, 5 uren in beslag hebben genomen.
Ja, dat is een megakosten.
Ja, dan ben je een heleboel geld verder en je hebt nog niks. Je hebt alleen maar allemaal naampjes en verder nog niks.
Je bent nog steeds geen stap verder in de hulp die je gekregen hebt. Terwijl als je inderdaad die step diagnosis... ik kan dat niet. Ik ben een stotteraar, ik kan het niet uitspreken. dat je dan beter dat geld daarvoor al in de hulp... in de 1-op-1 persoonlijke hulp zou kunnen steken die zo iemand nodig heeft.
Ja.
Misverstand nummer 4 die je aankaart is dat ADHD veroorzaakt hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen. Dat is van, ik heb ADHD, dus ik ben druk.
Ja.
Ik heb ADHD, dus ik kan me niet concentreren.
Ja. Ja, dat is die verwarring tussen wat we noemen naming en explaining. Dus als je iets een naam geeft, dan heb je het nog niet verklaard. En die misvatting die is toch... heel wijdverbreid. Die komen we heel veel tegen. Het heeft zelfs een naam, het heet reificatie. Als je abstracte definities, zoals zo'n DSM-definitie, dat is gewoon een abstracte definitie. En die wordt dan aangezien voor een concrete hersenafwijking.
Ja.
Reificatie noemen we dat. En ja, dat leidt tot die denkfout dat ADHD de oorzaak is van druk gedrag.
Terwijl dat is eigenlijk meer iets, we noemen de druk gedrag en met die dingen, dat noemen we ADHD. Want als Precies. Je dit pakketje aan eigenschappen hebt, dan noemen we dat ADHD. Ja. De volgende die je zegt als misverstand, ADHD is chronisch?
Ja. Nou ja, dat vind ik... kijk, we hebben één groot... Je hebt heel weinig van die longitudinale onderzoeken die mensen heel erg lang volgen. Want dat zijn natuurlijk ontzettend dure onderzoeken om op te zetten.
Ja.
Maar er is wel één onderzoek in Amerika, de MTA-studie. En die hebben een hele grote groep kinderen gevolgd voor wel 24 jaar, of tot ze 24 waren. En wat je dan ziet, dat is dat van al die kinderen die dus de klassificatie ADHD hebben gekregen, ongeacht welke behandeling ze kregen, 70% van hen voldeed na 8 jaar niet meer aan de definitie van ADHD. 70%, dat is 2/3.
Dat is een hele hoop, ja.
Ja, en dan is het wel zo dat ze nog steeds wat minder goed functioneren, zeg maar, dan een groep kinderen helemaal zonder ADHD-classificatie. Maar het is niet zo dus dat ze nog voldoen aan die definitie van ADHD. Dus je kunt niet meer zeggen van deze mensen hebben ADHD.
Nee. Nee, ik denk zelfs dat als ik nu dat diagnosetraject in zou gaan, dat ik ook geen ADHD meer zou hebben.
Nee.
Heb je er last van? Nee, niet echt.
Nee, precies. Nee, en dat zie je bij kinderen natuurlijk heel veel. He, die ontwikkelen zich. Soms zie je het bij overgang naar een nieuwe klas, een andere leerkracht. Dan zie je in één keer dat de problemen verdwijnen. Maar dan zit je als ouders of als kind, zit je met die klassificatie. Want het is makkelijk om hem te krijgen, maar het is niet makkelijk om er weer af te komen.
Nee. Nee, eens gegeven blijft gegeven, alsof je het op je voorhoofd getatoeëerd krijgt.
Ja, terwijl het eigenlijk veel logischer zou zijn om de zoveel tijd diagnostisch traject te herhalen en te kijken van, ja, voldoet dit kind eigenlijk nog wel aan die klassificatie? Maar dat aanbod is er gewoon niet. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn. Dat je ook weer formeel van je klassificatie af kunt komen.
Ja.
Omdat het heel remmend kan werken op bijvoorbeeld een school vinden. Want sommige scholen die zien dat die naam ADHD en die denken, oeh, heden, die expertise hebben wij niet. En die nemen het kind niet aan.
Ja.
Dat is natuurlijk verschrikkelijk als die problematiek al lang weer voorbij is.
Inderdaad, in je latere leven dat je dan altijd meeneemt van ik heb een beperking, ik heb een stoornis.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk helemaal niet meer zo hoeft te zijn.
Nee.
En wat ik ook wel frappant vond, is dat je schrijft in je boek dat ADHD-medicatie helemaal geen groot effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. Terwijl dat wel is waarom veel ouders kiezen voor medicatie.
Ja, ja, en ook hier weer, dat is ook wel wat vaak gesuggereerd wordt in voorlichting.
Ja.
Ik herinner me dat zelf toen ik in de psychiatrie werkte, toen was het ook al bekend dat ADHD of dat ADHD-medicatie dat bevordert wel het schoolse gedrag. Dus kinderen zijn langer bezig met één taakje.
Mm-hmm.
Maar als je vervolgens kijkt naar de prestaties, dan zie je eigenlijk geen noemenswaardige effecten. En dat wisten we toen al, althans degene die hun literatuur bijhielden.
Ja.
Maar veel mensen deden dat niet. En dan werd ouders toch verteld van, laten we maar medicatie proberen. Misschien dat die het dan wel redt op de HAVO.
Oh ja. Ja, precies. Dat je dan wel dat stapje hoger kan doen. Terwijl dat... Oh, het is precies 12:00 hoor ik. De sirene gaat af. Ja. Ja, het is natuurlijk de eerste maandag van de eerste maandag van de maand. Dus excuses voor de... ik denk niet dat ik de sirene eruit kan editen uit de podcast. het laatste misverstand wat je noemt is ADHD is een ziekte. Daar hadden we het net ook al over. Dat je een insulinetekort wel kan aantonen in je bloed. Bij ADHD kan je dat niet aantonen. Het is altijd een subjectieve diagnose.
Ja, en er is geen onderliggende lichamelijke pathologie aangetoond. Trouwens, voor geen enkele stoornis uit de DSM. En volgens mij is dat ook logisch, want het gaat om gedrag, het gaat om emoties, het gaat om gevoelens. En dat zijn natuurlijk dingen die door van alles worden beïnvloed, ook voor een groot deel door de omgeving. Dus... Ik vind het zelf niet zo gek dat we de antwoorden niet hebben gevonden in de hersenen. En tegenwoordig is het onderzoek afgezakt naar de darmen, zeg ik altijd.
Ja.
En dan denken mensen dat we daar de antwoorden gaan vinden. Volgens mij is dat net zo'n geldverslindende, maar hopeloze zoektocht. Want daar vinden we het niet, omdat die omgevingsfactoren ook zo bepalend zijn. En de interactie tussen aanleg en omgeving.
Ja, en die is van persoon zo verschillend dat je inderdaad nooit een geïsoleerd... mensen leven nou helemaal niet in een vacuüm.
Nee, precies. Precies.
Je hebt het ook inderdaad ook nog over dat dat veel van de onderzoeken en de mensen die een groot stempel drukken over hoe er in Nederland en in het buitenland ook over ADHD gepraat wordt, dat die nogal wat banden hebben met de farmaceutische industrie. Dat vond ik ook wel shocking. En nou wil ik niet zeggen dat ik helemaal anti-Big Pharma ben. Want dan word je ook weer zo'n conspiracy-denker vaak. De mensen die heel erg anti-Big Pharma zijn en niets aan de medicatie willen, maar dan wel supplementen slikken, weten dan niet vaak dat die supplementen door diezelfde Big Pharma gemaakt worden. Ook al dat nieuws al.
Ja, en laten we niet vergeten. Laten we niet vergeten dat de farmaceutische industrie ons ook... Oh, nu gaat de sirene hier.
Ja, precies. In Groningen is het gewoon veel later, 12 uur. Tijdverschil.
Ja, precies. Wij lopen weer achter.
Ja, precies. Dus het bewijs is geleverd.
Maar de farmaceutische industrie doet natuurlijk ook heel veel goede dingen voor de mensheid. En ergens begrijp ik ook dat als ze hun producten hebben gemaakt, dat ze die ook aan de man willen brengen. Maar tegelijkertijd zie je dat het op heel veel plekken gigantisch uit de klauwen is gelopen. En dat winst en geld toch belangrijker zijn dan het juiste medicijn op de juiste plek krijgen.
In plaats van zoveel mogelijk een ruimere DSM-classificatie, zodat er meer mensen invallen, zodat je doelgroep voor medicatie groter wordt.
Ja.
Het zal ook een ongelofelijke lobby leven, denk ik.
Ja, dat is, als je daarin duikt, dan word je wel wat moedeloos, hoor. Want het is wel gigantisch. En dat geldt natuurlijk voor elke industrie. Dat geldt ook voor de tabaksindustrie.
Ja.
Geld is nou eenmaal voor veel mensen heeft een enorme aantrekkingskracht. En dat is gewoon een factor die meespeelt. Heel veel ADHD-experts die zijn ook, als het ware, in hun carrière in het zadel geholpen door de farmaceutische industrie. Nou, dat is een van de dingen waarvan ik denk, dat kan echt niet. Dat universiteiten leerstoelen accepteren die betaald worden door zo'n belanghebbende partij.
Nee, dat is een belangenverstrengeling op zijn minst.
Ja. Ja, en daar moeten we denk ik heel voorzichtig mee zijn, want we weten gewoon, daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. We weten gewoon dat onderzoekers die betaald worden door de industrie andere conclusies trekken dan onderzoekers die onafhankelijk zijn. Dus die onderzoekers betaald door de industrie, die vinden veel vaker positieve effecten van medicijnen. En die spelen met hun conclusies echt de industrie in de kaart vaak.
Ja, wij van WC Eens adviseren WC Eens, wordt het dan al heel snel. En de onafhankelijke onderzoeken hebben natuurlijk ook weer veel meer moeite om het geld bij elkaar te krijgen om dat onderzoek te doen.
En dat geld, daar worden we op afgerekend, dus de verleiding
precies,
is er.
Alles.
En dat geldt trouwens ook voor de wetenschap, die speelt hier ook een hele kwalijke zaak in, hoor, want... In de misleidende voorlichting over ADHD. Want wetenschappers worden ook afgerekend op hoeveel internationale publicaties ze hebben.
Ja.
En onderzoeken worden sneller geaccepteerd door hoogstaande tijdschriften als er iets uitkomt.
Ja.
Dus wat je ziet, ook dat is in onderzoek aangetoond, wat je ziet is dat onderzoekers de neiging hebben om hun resultaten te overdrijven. Dus als ze een klein gemiddeld groepsverschil hebben gevonden voor wat betreft hersenen van ADHD, dan zetten ze in de kop of in de samenvatting
chocoladeletters. Ja.
Vindt een verschil, vindt dat ADHD'ers op 5 plekken kleinere hersenen hebben. En dan krijg je gewoon sneller jouw onderzoek gepubliceerd en daar krijg je punten voor. En dat is goed voor je carrière.
Ja.
Terwijl als je een conclusie hebt die eerlijker is, die zegt van, we hebben een heel groot en duur onderzoek opgezet en er komt helemaal niks uit, we zien geen enkel verschil, dan is de kans dat het gepubliceerd wordt gewoon veel kleiner.
Ja, dat is toch echt jammer. Want je zou toch denken dat de meeste onderzoeken die er gedaan worden zeggen van nee, we konden niks vinden.
Klopt, ja. Er zit een enorme bias in. En gelukkig is het wel zo dat de laatste jaren daar heel veel oog voor is binnen de wetenschap. Dus er wordt op allerlei manieren wat aan gedaan. Er is op dit moment nog steeds veel misleidende voorlichting. Ook vanuit de wetenschap.
En als jij nou een tip zou kunnen geven aan ouders van kinderen met ADHD of volwassenen met ADHD. Want ik kan me ook voorstellen dat als je hier naar luistert en denkt van, moet ik nou? Wat zou dat dan zijn?
Ja, dat is ook lastig. Hè? Algemene tips is lastig. Want ja, het hangt er natuurlijk vanaf, ja, wie heb je voor je? Ik vind het moeilijk. Ik denk meer een tip aan niet alleen mensen met ADHD-problematiek of kinderen met ADHD-problematiek. Maar ik denk meer een tip aan de hele samenleving. Van, kunnen we niet met elkaar wat meer een samenleving creëren waar voor ieder type mens plek is? Waarin mensen zich niet zo snel psychiatrisch ziek hoeven te laten verklaren omdat ze geen plekje krijgen.
Geen ruimte is.
Precies, omdat ze eigenlijk buiten de boot vallen. En ik denk dat heel veel te voorkomen valt als we gewoon, als er meer tolerantie is, als mensen elkaar meer helpen. Hè? Want ik weet dat mensen met drukke en dwarse kinderen vaak kritiek krijgen van andere ouders of van familieleden. En ik denk dan van, kunnen we niet in plaats daarvan die mensen de helpende hand toesteken en positiever zijn over hun kind en ons ook verantwoordelijk voelen voor de kinderen van een ander.
Dus zoals vroeger eigenlijk, want een bekend gezegd is, it takes a village to raise a child. Alleen precies. Dat gaat ze in deze tijd niet echt meer op.
Nee.
Lijkt me dat ze verloren te zijn, dat stukje.
Ja. Ja. Nou ja, en als volwassenen ook, voordat je de problematiek helemaal in jezelf ligt en jezelf dat probleem eigenaar maakt, zeg maar, kijk ook goed om je heen. Factoren in de omgeving en verder probeer iets te doen wat bij je past. Dat kun je natuurlijk niet alleen. Maar dat is wel wat ik voor ogen heb. Van, het zou enorm schelen als we gewoon voor iedereen plek hebben in onze samenleving en niet zo hard oordelen over elkaar.
Ja, dat geldt eigenlijk voor alles wat afwijkt van de norm, denk ik. Of je nou wit, zwart, man, vrouw, genderneutraal. Alles wat maar een beetje afwijkt van de witte man, zeg maar.
Ja.
De witte heteroseksuele man ook nog, vaak. Ja. Dat past niet in de samenleving op een bepaalde manier. Een intersectionele discriminatie heet dat volgens mij.
Ja, ja. Ja, terwijl juist, ik denk altijd van juist die diversiteit maakt het zo leuk.
Dat is het ook.
Je moet er niet aan denken dat we allemaal met hetzelfde karakter een beetje. Ja, nee, ik vind juist al die verschillen, dat maakt het interessant. En waarmee ik de problemen die er zijn niet wil bagatelliseren. Maar we kunnen er met z'n allen wel misschien proberen om er een beetje anders en iets wat opener en minder veroordelend naar te kijken.
Ja, ik denk ook juist dat we die verschillen nodig hebben om als maatschappij en als samenleving en als mens vooruit te kunnen.
Ja, ik denk ook nog steeds dat we de verkeerde vraag stellen. Hè? We moeten niet vragen van, wat is er mis met deze persoon? Wat mankeert deze persoon? We moeten eigenlijk de vraag stellen van, waarom lopen zoveel mensen vast in onze maatschappij? Waarom hebben ze een psychiatrische diagnose nodig om een beetje op de been te kunnen blijven?
Ja, dat is inderdaad een hele mooie. De maatschappij, dat zijn wij. Dat is ook zo'n Postbus 51ste sportier van vroeger.
Ja, dat soort, ik zeg ook altijd, die blauwe tegeltjes, die kun je ook altijd weer tevoorschijn halen. Hè? Er staan meestal wel dingen op die logisch zijn.
Ja, clichés zijn clichés voor een reden, omdat ze gewoon waar zijn.
Ja, precies, ja.
Nou, ik denk dat een hele mooie gedachte is om mee af te sluiten. Je kinderen komen ook thuis, zie ik.
Ja, het wordt hier vol.
Vol, mooi. Dan stoppen we. Dank je wel voor dit interview.
Dit was het dan, het interview met dokter Laura Badstra. In de show notes heb ik een link geplaatst naar haar boek ADHD Macht en Misverstanden. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.